Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Dat is het eerste vers van Psalm 68 en dat zingen we. Met de kerk der eeuwen doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Vanavond met de woorden van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis is de uitdrukking van ons geloof deze avond. En daarna zingen we uit Psalm 68 gemeente nu het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Na de belijdenis van het geloof.
Van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat, als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginnen der wereld af tot de einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan, zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden, en ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen conscientiën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkorene engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere.
openen de Heilige Schrift vanavond, gemeente, in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring. De Openbaring van Johannes, hoofdstuk 14 vanaf vers 6, tot en met het vierde vers van hoofdstuk 15. We lezen Openbaring 14, vers 6, tot 15, tot en met 15, vers 4.
En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen. En aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem: vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de ure zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: ze is gevallen. Ze is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijns toorns, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de sitters Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, Gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken nu het aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Wie zou u niet verheerlijken, Heere? Wie zou op deze dag, op deze dankdag, u niet verheerlijken? Nu we samen gekomen zijn, puur om nog eens naar uw woord te horen en u in het gebed, in ons dankgebed, in onze ootmoedige dankzegging te zoeken. Wie zou u dan niet verheerlijken? Bij wie van ons zou het nu niet op het hart liggen om u te erkennen voor het goede, voor het vele goede dat u ons verleend hebt en nog verleent? En daartoe zijn we immers bij elkaar gekomen vanavond, zoals we dat ook vanmiddag gedaan hebben, om u te danken en te prijzen, om u te loven, om u te erkennen, Heere, omdat u gaven geeft, maar vooral omdat u God bent en omdat er geen andere God is dan u. Wie zou u niet verheerlijken? Maar wie zou het wel doen? Laten we nu eerst zomaar tot u komen, Heere. Wie zou het wel doen? Dan alleen degene bij wie u dat in het hart gelegd hebt. Maar als we dan tot u komen, dan vragen we tegelijkertijd, maar wilt u dat in ons aller hart leggen? Want wat zou het anders voor zin hebben om hier te zijn? En om u te zoeken. Om nu op dit ogenblik heel eerbiedig tot u te komen, terwijl we onze handen gevouwen en onze ogen gesloten hebben. Want u hebt er recht op, Heere. U geeft zoveel. In de achterliggende tijd hebt u het gedaan. En ook op deze dag alweer. Daarom, breng ons daar waar we wezen moeten. Ieder heel persoonlijk. En wij samen met elkaar, hier in de kerk, verbonden met degenen die met ons meeluisteren. Breng ons daar waar we vanavond behoren te zijn, namelijk aan uw voeten, Heere, in de oprechte erkenning en in de verwonderende aanbidding, omdat u God zijt en omdat u een goeddoend God zijt, omdat u een God bent die ook vanavond nog ons uw woord laat verkondigen. Maar we hebben niet alleen gelezen zojuist in dat duistere en toch ook zo onthullende boek, de Openbaring van Johannes, die vraag: wie zou u niet verheerlijken? Maar tegelijkertijd, wie zou u niet vrezen? En daar is ook reden toe, Heere, wanneer we tot u komen, want u bent God en wij zijn mensen. U bent groot en hoog verheven en wij zijn van deze aarde. Wij zijn uit het stof. En daarbij, we zijn ook nog zondaren. Wie zou u dan niet vrezen? En laat dat beide er nu maar zijn. En dat is nou echt de vreze des Heren. De aanbidding van u. Het zoeken van u en tegelijkertijd het vrezen en het beven voor uw woord. Vanwege het goddelijk ontzag dat van u uitgaat. En tegelijkertijd van de trekking die eveneens van u uitgaat. Waardoor zondaren tot u getrokken worden en buiten u niet meer kunnen blijven. Mag het nu zo zijn vanavond, Heren. Dan hebben we een ontvankelijk hart. En dan kunnen we echt eens luisteren naar dat wat vanavond tot ons komt. Het zal niet zomaar wat zijn. Het zal gaan over die grote oogstdag. Op deze dankdag voor oogst en gewas en arbeid. De grote oogst. De oogst. Wanneer u de vruchten gaat inzamelen. Heere, geef ons eerbied. Geef ons ernst. Geef alles wat ook vanavond nodig is. Ja, uw geest. Opdat we geschikt worden om met onze oren te luisteren en ons hart te richten op u en op uw heilzaam woord. Wilt u zo nog werken onder ons, Heere? Omdat het niet te vergeefs is dat we ook vanavond zijn samengekomen. Wilt u dan zijn in het spreken? Geef een stem om te spreken. Geef oren om te luisteren. Wilt u dan met ons zijn wanneer we straks aan het einde van de dienst u ootmoedig willen danken voor het vele goede dat u ons gegeven en gelaten hebt? Ja, Heere, begeef en verlaat ons niet. Maar schenk ons de geest der genade en der gebeden De geest der dankzegging. De geest die het uit de Heere Jezus Christus neemt. En het ook vanavond in ons midden wil verkondigen. Geef het aan de kinderen en aan de jonge mensen. Geef het aan ons allen tot de alleroudsten toe. En wees zelf zo in ons midden, Heere. Omdat uw genadige belofte waarheid mag zijn. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar wil ik in het midden zijn. Omdat we zo in de prediking, als het ware voor uw rechterstoel geplaatst worden. Maar opdat we niet zullen vergaan. Ja, opdat we voor u aan uw voeten zullen vergaan. Maar wie daar wegzinkt, die zal worden opgetrokken. Want u overhoogde Heer Jezus Christus. U hebt het tot de oude Johannes op Patmos gezegd. Vrees niet, want zie, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de alfa en de omega. Ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. Ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En voor allen die in mij zijn, gaat die deur op slot. En wordt er een andere deur geopend. De deur van het Koninkrijk der Hemelen voor zondaren. Mogen we vanavond zulke zondaren zijn, Heer. Omdat we van u ontvangen. Genade voor genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen op Psalm 98. Het eerste en het vierde vers. Psalm 98 vers 1 en vers 4. Zing de nieuw gezang de Heere. En laat al de stromen vrolijk zingen. Het eerste en het vierde vers van Psalm 98. U krijgt gelegenheid om uw dankdaggave aan de Heere en zijn dienst te wijden. tekst voor de predikinggemeente vindt u in Openbaring 14. De versen 14 tot en met 20. Openbaring 14, de versen 14 tot en met 20. We lezen dat nog maar een keer. En ik, dat is Johannes, ik zag en ziet een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Tot zover, gemeente. Het is vandaag weer onze dankdag. De dankdag voor gewas en arbeid op deze eerste woensdag van de maand november. Dat is al vele tientallen jaren lang de traditie, gemeente. De traditie die ook in onze kerken gebruikelijk is. Dag, onze dankdag te houden. En we begrijpen het allemaal wel. Vanouds is natuurlijk deze datum gekozen in verband met het feit dat zo aan het begin november de oogst van de akkers wel binnen is. Wellicht op een enkel product na, bijvoorbeeld de suikerbieten, die zouden er nog kunnen staan, althans voor een deel. Maar de oogst is binnen. En dan is het zo dat wij, mensen van de stad, althans de meesten van ons, nou niet in directe band hebben met de agrarische productie en alles wat op de akkers gebeurt. Toch is het ook voor ons belangrijk om terug te zien op dit seizoen van bewerking van de akker en de oogst die daarop gevolgd is. Immers, zelfs de koning wordt van het veld gediend en zo ook wij. Elk jaar loopt het daar dus weer op uit, op de oogst. Daar is natuurlijk heel wat aan vooraf gegaan. De akker moest eerst beploegd worden en bezaaid worden. En daarna was er het wachten op de zon en op de regen. Het zaad, het moest ontkiemen. Het moest opgroeien. Het moest vrucht zetten. Het moest tot rijping komen. En misschien hebt u er zelf ook wel wat oog voor. Wanneer je zo die ontwikkeling op de akkers ziet, wanneer je eens buiten de stad bent, dan is dat een prachtig gezicht. Wat kan een mens die er wat oog voor heeft genieten, bijvoorbeeld van een pas geploegde akker in de winter? Of van het jonge groen in het voorjaar? Of van het volle gewas in de zomer, als het koren bijna rijp is? Maar beseft u wel hoe prachtig dat ook is. Het gewas moet wel van het land af, geliefd. Het gaat op de oogst aan. Dat is de bedoeling van de landman. Het gaat tenslotte niet om een akker met gerijpt graan, maar het gaat om de binnengehaalde oogst. Pas dan heeft de boer ontvangen waartoe hij al zijn inspanning gedaan heeft. Wel nu, Het gaat niet om het groen. Het gaat ten diepste ook niet om de groei. Maar het gaat, geliefden, om de oogst. En dat is in het natuurlijke. En dat geldt ook in het geestelijke. Het gaat om de oogst. Het gaat ook in het koninkrijk der hemelen om de oogst. En weet u het toch? Beseft u het toch? Geliefden, we zijn op weg naar de oogst. We zijn op weg naar de dag van de oogst. De akkers? Wel, dat zijn de harten. Dat zijn onze harten. Waarin gezaaid wordt, althans dat wordt geprobeerd. Om in de akkers van onze levens te zaaien. Telkens maar weer het goede woord van God. Dat zaad, geliefden, dat met een uitbundige kiemkracht is bedeeld. Dat woord van God, waarin het leven als het ware besloten is. Dat woord van de Heer, dat heeft ook in het afgelopen seizoen, en dan bekies ik even een ander beeld, datzelfde woord van God, dat heeft ook in de afgelopen maanden uw hart doorploegd. En dat woord van de Heere, dat is ook in de afgelopen uw levens gezaaid. En dat woord van de Heere, dat wacht op vrucht. Het gaat op de oogst aan. Maar het is wel een tweeërlei oogst. En daar gaat het om, in de tekst van vanavond. Drie gedachten, als we een ogenblik ons oor te luisteren leggen bij deze stof. En u begrijpt het wel, geliefden, die diep aangrijpend is. En die van een machtige en eeuwige ernst doortrokken is. De graanoogst en de wijnoogst. Drie gedachten. Allereerst de Heere van de oogst, want met hem begint het. Hij staat in het hart hier van deze openbaring. Ten tweede, de roep tot de oogst. En vervolgens het tweeërlei van de oogst. Drie gedachten. De Heere van de oogst. De roep tot de oogst en het tweeërlei van de oogst. Het is een aangrijpend hoofdstuk waarin onze tekst te vinden is. Of eigenlijk moet ik zeggen, het hele boek Openbaring, het laatste van de Bijbel. Het is een aangrijpend geschrift. In die duistere en die apocalyptische beelden, enerzijds vol van dreiging, vol van spanning, vol van een stuwing waarin het naar het einde gaat. En anderzijds doortrokken ook van een diepe vreugde. Omdat aan Johannes de Doper geopenbaard wordt de dingen waarvan de Heere Christus tot hem zegt, die nu spoedig geschieden zullen. Johannes, zie goed datgene wat ik u openbaren ga. Laat uw ogen opgericht zijn en laat uw hart erbij zijn, Johannes, want u moet het opschrijven. Omdat de kerk in de verdrukking van uw dagen, Johannes, maar ook de kerk van latere dagen het weten zal, dat ik kom, ja, dat ik spoedig kom, maar ook in welke weg dat ik kom. Opdat de echo van mijn openbaring, dat ik spoedig kom, een weerklank hebben zal in de harten van mijn kerk. Ja, kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig, want... En het is waar, geliefden, we hebben het gezongen. Weet u toch het gewicht van wat u zong? Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En de wereld, en allen die erin wonen, de wereld in gerechtigheid. In zijn goddelijke deugd van gerechtigheid en heiligheid. Wel nu. Daarbij worden we in hoofdstuk 14 bepaald. Eens is de Heer Jezus opgevaren. Dat was toen hij zijn werk op aarde volbracht had. En de discipelen, ze stonden en ze tuurden en ze keken naar hem, hun meester, die ten hemel voer. En ze staarden hem na. En terwijl ze daar nog met hun hoofden opgeheven stonden, terwijl ze hem niet meer zagen, maar als het ware aan de grond genageld, en in hun hart gingen ze hem na. Toen stonden al twee engelen bij hen, en die zeiden: wat staat ge toch? En wat ziet ge op naar de hemel? Die van u opgenomen is naar de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En zo en sindsdien is er in deze wereld een kerk die haar Here en Meester terugverlangt. Die weet dat hij ten hemel gevaren is en dat hij daar is haar ten goede als de grote profeet en leraar en als de hoge priester der gerechtigheid die met zijn eigen bloed is ingegaan en als de grote koning die vanaf de hemel regeert in deze wereld. Hij is daar in de troon van zijn vader, maar ze weten het en ze belijden het, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En nu beschrijft onze tekst dat het gebeuren gaat, dat de Heere zijn toezegging heerlijk vervullen gaat en dat hij ook dit woord, eens door de engelen gesproken en daarvoor al tot hemzelf, tot de discipelen gezegd, namelijk dat hij heen ging om voor hen woningen te bereiden, maar dat hij komen zou, dat de Heere dat woord niet ledig op de aarde zal werpen. Maar dat ook dat woord, en dat ook die belofte heerlijk vervuld zal worden, dat er ooit een dag zal zijn, dat de deuren van de hemel opengaan, en dat het firmament scheurt, en dat hij komt naar zijn kerk, en dat hij komt naar deze aarde. Heen gegaan, en weggenomen uit het gezicht van zijn discipelen door middel van een wolk. Maar zo zal hij wederkomen, zittende op de wolken des hemels. Er zit wat spanning in onze tekst, geliefden. Leest u het eens met me. Hoofdstuk 14, vers 14. Ik zag en ziet. Daar zit een ingehouden spanning in. We zien daar die oude apostel Johannes, die dacht dat hij uitgediend was, nu hij daar in ballingschap op Patmos zit, maar voor wie de hemelen zijn opengegaan. Hij heeft daar wat gezien en dan staat er: en ik zag en ziet. Het is ook wel in een bepaald verband dat het staat. Hoofdstuk 14, gemeente, wordt als het ware omrankt door tweeërlei bericht. Aan hoofdstuk 14 gaan een aantal versen vooraf, waarin gesproken wordt over een drietal engelen. En op vers 14 volgen opnieuw een aantal woorden waarin eveneens sprake is van een drietal engelen. En in het midden van die 2x3 engelen, Christus Jezus zelf, de grote engel des Heren. U hebt het meegelezen in hoofdstuk 6. In vers 6 van hoofdstuk 14, daar gaat het over die eerste engel die oproept om God te eren, aanbid hem. Dat is die engel met dat vliegende evangelie, dat tot de aarde roept, aanbid hem en geef hem eer. En die tweede engel in vers 8, die doet er bericht van dat het grote Babylon, het grote antichristelijke rijk, dat het gevallen is, de residentie van het beest, dat het verwoest is en dat geen toekomst meer heeft. En dan in de versen 9 tot 11, die derde engel die het oordeel van de Heere uitroept, want allen die bij het beest behoorden, zij zullen de gewisse straf van de Almachtige God niet ontgaan. Maar dan, in vers 12 aan het slot, jawel, dan zijn er ook anderen die de geboden van God bij het geloof van Jezus Christus bewaren. En dan krijgt Johannes opnieuw een bericht, een opdracht. Schrijf, schrijf het toch. Want wat nu zult gaan zien, Johannes, het zal waar zijn. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Want Christus, hun vlees dat in de hemel was, hij komt ze ophalen en hij komt ze opwekken. Begrijpt u het? Dat Johannes, wanneer hij al deze dingen gezien heeft, dat hij in een angstige spanning en tegelijkertijd in een houding van aanbiddende verwondering staat om te zien wat nu geopenbaard zal worden. Ik zag en ziet. En dan wordt de blik van Johannes gevangen door iets wat uiterst ongebruikelijk is. Ik zag en ziet een witte wolk en op de wolk was één gezeten. Des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Hij ziet op de wolken des hemels één des mensen zoon gelijk. Wie is dat? Wel, Johannes, kenner van het woord des Heren, ook van het Oude Testament, als dit tot hem gezegd wordt, en als hij dit zien mag, des mensen zoon gelijk, ja, dan is het hem duidelijk. Dan wordt hem herinnerd aan de profetieën van Daniel in Daniel 7. Wanneer Daniel daar evenzeer dingen zien mag die onuitsprekelijk zijn. Wanneer hij daar aan de oever van de zee staat en daaruit de zee, daar komen allerlei vreselijke en vreeswekkende dieren. En als Daniel dat ziet, dan wordt hij bang. Maar tegelijkertijd ziet hij ook dat uit de geopende hemel één komt, des mensen zoon. En wie is dat daar in Daniel? Hij is degene die op de rechterstoel zat. En aan wie nu de heerschappij over die schrikwekkende dieren gegeven wordt. En dan is het voor Daniel duidelijk dat niet die dieren deze wereld regeren, maar dat deze, die mensenzoon, regeert. Wel nu, dit begrijpt Johannes. Hij is dezelfde. Hij is degene die alle dingen regeert. En daarom komt hij op een wolk gevaren, op een witte wolk. Wit, de kleur van reinheid. De kleur van heerlijkheid en van gerechtigheid en van goddelijke majesteit en heiligheid. En Johannes, hij weet het. Dit is mijn meester. Dit is Christus. Hij die het ooit op aarde gezegd heeft en terecht en met recht en reden. Wie van u overtuigt mij van zonde? Zoals toen zijn openbaring was en zoals zijn weg geweest is, zijn weg van lijden en sterven, geheel onschuldig, rein en heilig is hij geheel gewillig aan de wil van God zijn weg gegaan. Zo komt hij weder, gezeten op een witte wolk en daarom, ook nu is zijn openbaring heilig. En dan ook dit, want we moeten wel bedenken, gemeente. We lezen hier in het boek Openbaring vol van heilige symboliek. En elk woord heeft een betekenis. Hij is gezeten op die wolk. Wel, dat wijst op zijn volle glorie en zijn luister. En hem is immers gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heeft zijn vader het tot hem niet gezegd van alle eeuwigheid? En is het niet waar geworden toen hij ten hemel gevaren is en toen hij door zijn vader in goddelijke glans en luister welkom geheten is in de hemel der hemelen? Heeft hij het niet tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben als een voetbank van uw voeten? En nu, geliefden, nu is het zover. Nu gaat het gebeuren. De vervulling van de belofte die deze zoon, die zich geheel vrijwillig beschikbaar heeft gesteld om alles te doen wat bij God te doen was. Nu deze zoon wederkomt, nu zal het gaan gebeuren. Hij die aan de rechterhand van zijn vader gezeten was, nu zullen al zijn vijanden als een voetbank aan zijn voeten zijn. Nu is de tijd aangebroken. En de wolk waarop hij komt, nee, het is niet meer zoals in het Oude Testament, dat de wolk een teken van verhulling en van omhulling was. Zoals de wolk bij het heiligdom de heiligheid van God verhulde, omdat niemand die heiligheid zien kon en leven. Maar nu hier, aan het einde van de tijd, nu is het net andersom. Nu is die wolk waarop de Zoon des mensen komt, is niet een wolk van omhulling en verhulling.
volk van onthulling. Nu wordt de heiligheid en de grootheid en de heerlijkheid van de drie-enige God en van zijn Zoon geopenbaard. En nu wordt het waar. Nu zullen ze hem zien. Allen. Nu zal alle oog hem zien. Wie? Gemeente allen. En dat betekent u ook. En jij ook. En wij allemaal. En ik ook. We zullen hem zien. Als hij op de wolken des hemels wederkomen zal. Zelfs degenen die hem doorstoken hebben. Zelfs degenen die in alle bruutheid zich van hem hebben afgekeerd. Aller oog zal hem zien. En hoe zullen we hem dan zien? Ik kom daar natuurlijk ook nog op terug. Zullen we hem zien als de koning, die we hier aan deze zijde van het graf al hebben leren erkennen. Als die koning, die de koning van ons leven geworden is. Als die koning die de machthebbende geworden is over ons hart en over ons leven. Die ons leven overwonnen heeft door de kracht van zijn genade. Zullen we hem zo zien? Of zullen we hem zien als mensen die tot heden toe altijd nog geweigerd hebben om zich aan hem gewonnen te geven? Wel nu gemeente, ik kan maar een enkel woord uitleggen als het gaat over deze zoon van de oogst. Hoe wordt hij hier genoemd? De zoon des mensen, ik heb het al gezegd. Daarin wordt verwezen naar de profetieën van Daniël. Maar datzelfde, dat blijkt uit het feit dat hij een gouden kroon heeft. Eigenlijk staat er een gouden krans, een overwinnaarskrans. Want zo komt hij uit de hemel, zo is hij ook heen gevaren. En zo komt hij ter aarde. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hij die ooit de doornenkroon gedragen heeft. Hij de overwinning, nu hij zal gaan rechtspreken. Maar het is niet alleen dat hij een gouden kroon draagt. Hij heeft ook een scherpe sikkel in zijn hand. Want nu zal hij zijn gericht gaan oefenen. En hij zal het doen op de wijze van de oogst. De scherpe, blinkende sikkel zal nu gehanteerd worden om de vruchten binnen te halen. Want het gaat op de oogst aan. En vanavond, geliefden, worden we, zoals overigens altijd wel geldt, maar nu toch wel heel in het bijzonder, worden we gedaagd en in de prediking gebracht voor de rechterstoel van hem die komt op de witte wolk om te oordelen. En als we nu verder lezen, lees het dan met deze vraag in uw hart. Zal het dankdag blijven, zoals het vandaag dankdag is? Zal het ook op die dag voor u dankdag zijn? Omdat uw koning gekomen is. Wel nu, de tweede gedachte, de roep tot de oogst, want hij komt. Vers 15, een andere engel kwam uit de tempel roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. Een engel, u zegt maar, zal nu een engel een bevel kunnen geven aan hem, de zoon, de Heere van de oogst? Is het niet net andersom? Jawel, maar bedenk, geliefden, waar die engel vandaan komt. Die engel komt uit de tempel. Die engel die komt bij God vandaan. Die engel is de vertegenwoordiger van God. Hij is de bode, zoals bij een rechtbank de deurwaarder de rechter aankondigt. Zo is het hier de bode van God, die als stem van de hoge en de grote God aan de Heere van de oogst volmacht geeft om nu zijn sikkel te gaan hanteren. Hij roept, want er is haast bij. Waarom? Wel, de ure is gekomen om te maaien, terwijl de oogst van de aarde rijp is geworden. En dan gaat het allereerst om het koren dat gerijpt is. God in de hemel, hij heeft op deze aarde alle dingen gezien. En hij heeft het tijdstip bepaald dat de dag van zijn zoon zou aanbreken. En nu is het zover. Nu geeft hij opdracht aan de bode om dit tot Christus te zeggen. En dan gehoorzaamt de Heer Jezus, vers 16. En die op de wolk zat, die zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. Ik kom hier zo op terug. Want Johannes is van die verbazing nog niet bekomen. Of het volgende tafereel doet zich voor. Want dan ziet hij nog een engel. Vers 17. En een andere engel kwam uit hemelis, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. Want er is namelijk nog sprake van een andere rijping. Er moet nog een andere oogst plaatsvinden. Vers 18. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had. Zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde. Want de druiven zijn rijp. Er is dus in onze tekstgemeente niet alleen sprake van de tarweoogst, maar ook van de druivenoogst. Er is een tweeërlei roep tot oogst. En er is ook een tweeërlei oogst. Omdat er ook tweeërlei mensen zijn. En wie zijn dat dan? Wat maakt dan het verschil tussen die twee uit? Wel gemeente, wij kunnen dat uit onze tekst zelf aflezen. Want in het slot van vers 15 is er sprake van dat de oogst der aarde rijp is. En aan het slot van vers 18 is er sprake van dat de druiven rijp zijn. En twee keer wordt er geroepen, zend uw scherpe sikkel en maai, want de oogst, de tarweoogst is rijp. En nog een keer, zend uw scherpe sikkel en snijd af, want de druiven zijn rijp. De tarwe is rijp en de druiven zijn rijp. Maar hier blijkt het verschil. En wat is dat voor verschil? Wel, geliefden, het is een kernachtig verschil. In het oorspronkelijk is voor die woorden rijp, die in onze tekst staan, ook een verschillend woord gebruikt. Want in vers 15 wordt het woord rijp gebruikt en dat betekent, het is droog geworden. Het is verdord. Het is gestorven. Maar in vers 18, als het over de druiven gaat, dan staat er, ja, er staat ook wel rijp, maar die druiven zijn vol geworden tot rijpens toe, tot berstens toe. Wel nu. Hier blijkt het verschil. Het graan op de akker is rijp geworden, gemeente, door te sterven. Door te verdorren. Zo gaat dat immers met graan. Na de vruchtzetting gaat het graan immers sterven. Het rijpingsproces van het graan, dat is een stervensproces. En wie zijn het dan? Wie worden hiermee bedoeld? Het zijn diegenen, geliefden, in wie leven het zaad van het woord het graan is gaan ontkiemen. Nee, het zijn niet degenen die op de weg bezaaid zijn, of op de steenachtige plaatsen, of tussen de doornen, maar die in de goede aarde, in de doorploegde aarde gezaaid zijn. Dat graan, dat is ontkiemd, dat is gaan groeien, dat is tot vrucht geworden. En dat vruchtdragen, dat is bij dat graan een stervensproces. Nou, nu hoef ik u maar te herinneren aan de geschiedenissen van Abraham. U ziet, het ligt dicht bij elkaar. We hebben het een en andermaal tot vanmiddag toe nog gezien. Van Abraham, dat was, geliefden, een leven van sterven. Niet een leven uit zichzelf, maar een leven van boven. En waar dat leven van boven geopenbaard is, daar blijkt het in het stervensproces. Wat zegt de apostel Paulus? Ik ben door de wet, aan de wet, gestorven, opdat ik Gode leven zou. En zie, ik sterf alle dagen. Zo zorgt de Heere ervoor dat het graan rijpt en dat het woord dat een plaats in het leven van zijn volk en kinderen heeft ontvangen, dat het rijpen zal. Maar geliefden, het is in een aangrijpend proces van sterven. En als de Heere de oogst gaat binnenhalen, de oogst van zijn kerk, dan is het een volk dat iets kent van dat sterven aan zichzelf, van dat aangrijpende stervensproces. Dat volk dat nu het leven in een ander gevonden heeft, en dat aan zichzelf heeft leren sterven, dat het geheim ervan heeft leren verstaan, dat wie zijn leven nu heeft leren verliezen, dat die zullen worden behouden. Dat zijn die zware halmen die daar schudden en die wachten op de oogst. Die zijn het die door de dikte van het graan zijn gaan buigen, en zij wachten. Zij wachten op de dag dat de sikkel in het graan geslagen zal worden en dat de Heere de rijpe oogst zal binnenhalen. Dan klinkt de roep van de engel: zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. Maar dan is er ook nog een ander rijpingsproces. Dat is het van de druiven. Die zijn ook gerijpt, maar dat is een heel ander proces. Die zijn niet gestorven, maar die zijn vol geworden, meer en meer, totdat de volle maat bereikt is. Wie zijn ze? Wel, geliefden, het zijn alle anderen. Het zijn degenen, ach, die niet gekomen zijn tot de onderwerping, tot de hartelijke onderwerping aan hun Heere en Schepper. Het zijn degenen die zichzelf hebben gehandhaafd in eigen dunk en hoogmoed. Het zijn degenen die ervoor gekozen hebben om het leven te behouden en het niet te verliezen. Het zijn degenen die te rijk waren om als lege vaten voor de Heere te worden neergezet. Het zijn degenen die niet wilden zijn wat ze waren, namelijk zondaren, verloren zondaren voor de Heere. Het zijn degenen die zich hebben gerijpt geliefden, wellicht in een eigenwillige godsdienst, die zichzelf voor de Heere hebben gehandhaafd, zelf zijn. En ze zijn voller en voller geworden, namelijk van ongerechtigheid of van eigen gerechtigheid. Want hoe is het met de zonde? Die neemt toe. Zonde voegt zich bij zonde. Het is een proces dat zich versterkt. En daarom, geliefden, het zal morgen moeilijker zijn om u te bekeren dan vandaag. Want in dat rijpingsproces is het alleen maar een toevoeging van zonde. Het zal morgen en het zal over een week zal het moeilijker zijn om voor de Heere te buigen en voor hem te vallen dan vandaag. Want zo rijpen ze. En zo rijpen ze. Zo leven ze toe naar de dag van de oogst. En die oogst, die is onafwendbaar. Die oogst, geliefden, wanneer de Heere komen zal, de Heere van de oogst, op de witte wolk waarop hij is gezeten, die oogst, zo aangrijpend, die is vandaag een jaar dichterbij dan op de vorige dankdag. Beseft u het? Beseft u het dat we heen reizen naar een toekomst? Oh, naar de dag van onze dood, maar zo ook naar die grote dag, wanneer het toegeroepen zal worden tot de Heere Christus. Zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want de druiven, ze zijn rijp. En er komt een dag, dan kunnen ze niet rijper worden, maar dan zegt de Heere van de oogst, en nu is het de dag dat ik mijn sikkel zal zenden en dat ik ze zal afsnijden van de aarde. En dat is de roep tot de oogst. Maar weet u dat nou vandaag de barmhartigheden van God blijken, geliefde? Eens zal de roep van de oogst klinken op die laatste dag. Maar dan mag het vandaag ook in uw oren klinken. En dat is diezelfde roep tot de oogst. Nu mag het ook in de prediking klinken. Want daartoe is het toch geopenbaard. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd tot Johannes op Patmos? Schrijf van de dingen die gebeuren zullen, opdat ze het weten zullen, opdat ze zich bekeren zullen. En wat in dit beeld onmogelijk is, dat kan de Heere wel. Hij kan van rijpe druiven nog een rijp graan maken. Zo wordt het u verkondigd. Zo wordt het u vandaag verkondigd. Want de roep tot de oogst, hij klinkt. En dan blijkt dat het een tweeërlei oogst is. Dat is onze derde gedachte. Allereerst vers 15. Zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is nu gekomen. Op, de tarwe wordt eerst geoogst. Dat is een kostelijke boodschap. De tarwe wordt eerst geoogst. Voordat het gericht komt, gaat de Heere eerst al de zijnen inzamelen. Hij gaat ze binnenhalen. Voordat over deze aarde, geliefden. Voordat de hel zal losbarsten. En voordat de elementen brandende zullen vergaan, heeft God de tarwe binnengehaald. Eerst haalt hij zijn kinderen thuis. Zo werkt de Heer. Was het zo ook niet ten tijde van Noach? Noach, zijn 8 zielen, ze mochten eerst de ark in. En de Heere sloot de deur toe. En toen kwamen de elementen. Toen werden de sluizen van de aarde en van de hemel opengezet. Maar de Heere heeft eerst voor de zijnen gezorgd. Was het zo ook niet met Lot? Hij mocht eerst vluchten. Vlucht voor uw leven. En toen Lot gered was, toen daalde er vuur en zwavel over Sodom. Zo doet God het. En zo heeft hij het ook gedaan. Zo heeft hij het ook gedaan in Christus Jezus zijn Zoon. Allen die in hem geborgen zijn. En die de beschutting en de schuiling van hem in de oefening van het geloof kennen. Ze zijn daarin in beginsel al bewaard. Want in hen is een veilige beschutting. En een schaduw is een beschutting voor de stormen. De Heere, Hij zorgt voor de zijnen. Maar dan vers 16. Die op de wolk zat, hij zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En dat is het uur. En dat is de dag. Waar ze naar hebben uitgezien. Of niet. Waar ze naar hebben verlangd. Waar ze om hebben gebeden. Heere, wanneer komt die dag? En de geest heeft het ze voorgebeden. De geest en de bruid zeggen, kom. Kom, Heere Jezus. En die het hoort, zeggen, kom. Of zou soms de bruid niet naar de bruiloft verlangen? Of zou soms de bruid, ja meer nog, niet naar de bruidegom verlangen? Zou ze niet verlangen om in te gaan in de feestzaal? Want als gouden al de portalen zijn, dan de zalen zijn. Is de pelgrimgrim soms niet gericht op het ingaan in Sion? Daar waar zijn hart al ligt? Hebben ze niet beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde zijn? En die zulke dingen zeggen, die betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. En dat er een trekking vanuit de eeuwigheid op hun hart wordt uitgeoefend, onverklaarbaar. Hoor je wel, jawel. Ook dikwijls helaas. Onverklaarbaar afwezig, maar toch diep weg. Waar God het gelegd heeft en waar het beoefend wordt en waar het geloof aanwezig is. O, daar mag toch ook de hoop opvlammen. En wat geen oog gezien heeft, wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereikt. En Hij geeft ze er wel eens zin in. O, dan is er hier nog verdrukking, maar dan weten ze het. Onze lichte verdrukking, die zeer snel voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. O, er is aan deze zijde nog de zonde die tegen hun wil is. Maar toch, dat rijpingsproces, geliefden, of niet soms, of niet soms. Dat rijpingsproces, het is toch een stervensproces. En wanneer het goed ligt, dan wens ik geheel af te sterven. Geheel af te sterven aan mezelf, zodat er niets meer tussen ligt. Alle zonde en alle schuld en alle duisternis en alle boosheid en alle wrok en alle achterdocht. O God, wanneer zal het afgestorven zijn? Wanneer? Ik wenste wel ontbonden te zijn, zegt Paulus, en met Christus te zijn. Want dat is me zeer verre het beste. Ontbonden, dan zijn alle banden en alle boeien weggenomen en dan is het maar één haal met de sikkel en het graan wordt binnengebracht in de grote schuur. Is het niet dat u ernaar verlangt? En als u er niet naar verlangt, dan zeker de engelen wel, want ze zien over de rand van de hemel of het nog niet zo ver is. Of anders de Heilige Geest wel. De Heilige Geest die hier op aarde nog een smartenweg moet gaan. Die op zoveel harde harten botst en beukt. Of anders Christus wel, geliefden. Christus. Hij verlangt ook naar die dag. Dat Hij zijn bruid in zijn armen sluiten zal. Kunt u het begrijpen? Ik kan het niet begrijpen. Maar wanneer Hij ze zal openbaren. Zonder vlek en zonder rimpel. En de Vader, Hij verlangt er ook naar. Want alles wat Hij van eeuwigheid zich heeft voorgenomen, het zal dan werkelijkheid zijn. Dan zal het geopenbaard worden. En zo stemmen ze allen in met elkaar. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest en het volk. En dan zal het waar zijn. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En het licht van zijn aangezicht zal een afglans geven op de aangezichten van allen die dan geopenbaard worden voor de drie-enige God in het aangezicht van Christus Jezus. En dan wordt het waar. En ze begonnen vrolijk te zijn. Dat is het begin van een nooit meer eindigende vrolijkheid. En nu het andere. En er is geen scherper contrast, geliefden. Nu het andere. Vers 18. Het lijkt wel een refrein. En het is het ook. Zend uw scherpe sikkel. En snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde. Want de druiven zijn rijp. Wie zegt het? De engel. Welke engel? Lees het maar goed, geliefde. De engel die de macht heeft. Waarover? Over het vuur. De engel met een speciale competentie. Hij is bevoegd om over het vuur te beschikken. Namens Christus. Het vuur. Jawel. Dat vuur dat bereid is voor de duivel en de engelen. Maar dat tegelijkertijd bestemd is voor allen die met de duivel en zijn engelen gemene zaak hebben gemaakt. Want de druiven zijn rijp. Het is tot openbaring gekomen. Aan Gods geduld is nu een eind. Nu komt het vuur. Het vuur van de afrekening. Voor wie? Voor allen die zich bruut verzet hebben tegen God en zijn Christus. Voor allen die zich willens en wetens hebben afgewend van het dienen van hem en van het gaan in de weg van zijn heilige geboden. Voor allen die volop gedronken hebben van de bedwelmende wijn van deze wereld. Van allen die zich uitgeleefd hebben in de zonden en de ongerechtigheid van deze aardse bedeling. Van allen die als keurige kerkmensen elke zondag en op dankdag tweemaal in de kerk zaten, maar die eruit gingen zoals voor allen de geliefden die zich willens en wetens gehandhaafd hebben. Voor misschien wel ernstige jongens en meisjes die best over de dingen nadenken, maar die het toch van zich afhouden. Later wel, het komt nog wel. Voor allen die geen behoefte hadden aan het bloed van de Heere Jezus Christus, want ze waren niet onrein en ze waren geen zondaren. Voor allen die nooit voor hem zijn verloren gegaan, die nooit aan zijn voeten zijn gekomen, tot wie de Heere Jezus het zeggen zal: ik heb u nooit gekend, ik heb u nooit gezien aan mijn voeten. Waar was u toch toen ik u uitnodigde, zo hartelijk en zo aangrijpend? Waar was u toch Waarom bent u niet gekomen? Ik stond al gereed om u te bedienen uit mijn volheid en uit mijn schatkamers. Maar waarom was u er niet? En nu? Nu zijn de druiven rijp. En let erop, die engel die komt van het altaar, geliefden. Van het altaar. Wel, dat is dat altaar waarvan in hoofdstuk 6 sprake is. Dat is het altaar waaronder de zielen waren. Van degenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis. En dat waren de martelaren en ze hadden geroepen daarbij het altaar. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Maar toen kon het nog niet. Toen was de tijd nog niet vol. Want toen moest er nog gepredikt worden. Toen was daar nog de dankdag van het jaar 2003, dat het nog aan de harten gelegd wordt. Toen nog niet. Toen was God, de heilige God, nog geduldig. Toen betoonde hij zijn langmoedigheid nog. En toen werd er het woord van de Heere, dat aangrijpende woord aan de harten van degenen die in de Jeruzalemkerk zaten, het werd aan hun harten gelegd. Toen nog niet. Maar nu, wie weet hoe kort na die dankdag in november. Maar nu wel. Want nu, nu zijn de druiven rijp. En dan gaat het gebeuren. Vers 19. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde. Let u erop, geliefden. Ze worden afgesneden van de wijngaard der aarde. Ze zochten het beneden en daar wortelden ze. En nu worden ze ervan afgesneden. Want wie het bij de wereld houdt, die zal het niet tot in alle eeuwigheid met de wereld kunnen houden, want die wordt ervan afgesneden. En dan, dan wordt het aangrijpend. Dan worden ze geworpen in de wijnpersbak van de toorn van God. De gemeente, daar kan ik niet over preken. En daar wil ik ook niet over preken. Want wat dat is, dat weet ik niet. En u weet het ook niet. En God geven dat u het nooit zult weten wat dat is. De wijnpersbak van de toorn van God. We weten het niet. Maar als het ons gepreekt wordt, mogen we er wel voor vrezen. Mozes had er al wat van. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die rechtst geduchte macht der machten? En daarom, vrees bij tijds, geliefden. Vrees nu, opdat u niet op die dag zult behoeven te vrezen. Want het is de toorn, staat er in hoofdstuk 19, de toorn van de almachtige God. Want het is niet alleen wat zijn liefde wil bewerken, dat staat zijn macht niet in de weg. Maar ook wat zijn toorn bewerken wil. Daartoe is hij ook almachtig. En die wijnpersbak staat in vers 20. Die wordt buiten de stad getreden. Buiten de stad, geliefden. Dat betekent buiten de gemeenschap met God. Zoals Christus buiten de stad geleden heeft, zo zullen allen, allen die als de rijpe druiven worden weggeworpen, buiten de stad gebracht worden. Buiten de gemeenschap met God. En dat, afgesneden van het aangezicht van God, daarvan zeggen onze Dordtse leerregels, dat is bitterder dan de dood. Ja, dat is de hel. Dat is de hel in de hel. En ze worden buiten de stad, jawel, getreden. Dat is natuurlijk het beeld van het stuk trappen van de druiven. En wie doet het? Wie doet het? U leest het in hoofdstuk 19, vers 15. Het is Christus zelf. Hij is de druiventreder. Hij die de toorn van het lam openbaart. En dan vloeit, geliefden, uit de wijnpersbak het bloed van degenen die hen en zijn verzoenend bloed hebben geminacht. Dan is er geen houden meer aan. Dat is het volkomen oordeel. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Het is niet zomaar een klein stroompje. Gemeente, ik schroom erom erover te spreken. Maar het is een bruisend, want het is gestegen tot aan de tomen, tot aan de teugels van de paarden. En zelfs een stroom van 1600 stadien ver. 1600. Het beeld van de volheid. 4 in het kwadraat. 4 het getal van de wereld. De 4 winden, de 4 hoeken. Maal 100 het getal van de volheid. Het betreft de gehele aarde. Niemand. Werkelijk niemand zal die toorn van het lam kunnen ontvluchten. Het is over de volle lengte en de volle breedte van de aarde. Geliefden, huiveringwekkend. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En waarom moet ik nu eindigen? Met dit. Dat de Heer het u verkondigen laat. De roep van de oogst. Hij klinkt vanavond in onze oren. En de Heere geven dat het ons hart raakt. Want met welk doel wordt het ons vanavond verkondigd, geliefden? Met dit doel. Dat de Heere geen lust heeft aan onze dood. Maar dat Hij daarin lust heeft. Dat we ons bekeren. En leven. Weet u hebt toch niets te verliezen, geliefd. Want verloren zijn we toch al. Daarom ga toch voor die God verloren. En leg u zelf voor hem neer. Voordat u op de jongste dag verloren zult gaan. De Heere, Hij laat het u nog verkondigen. En u. U die iets kent van het stervensproces van het graan. Verheug u in die God, naar waarde nooit te danken, dat er toch een dag zal komen, dat Hij de oogst zal binnenhalen. En dan zal het werkelijkheid worden. En ze zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht van God, en het gezang van het Lam, zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere. Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heer? En wie zou uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Gemeente, ook vanavond, ook in de prediking. Amen. Wij zingen Psalm 94, het eerste en het twaalfde vers. zoeken de Heer in ons gebed. Nu worden we geroepen om te danken, Heere, op deze dankdag. En we willen dat ook wel doen. Geef het ons van harte te doen, wanneer we in de prediking iets herkend hebben, toekomst die voor ons is weggelegd. U, Heere, die de erfenis bewaart, veilig en geborgen in de hemel, maar die ook de erfgenamen bewaart. De Heere zal in dit moeilijk leven, degenen die bij hem behoren, zijn hulp niet doen ontbreken en hij zal ze niet begeven. Daar danken we u voor, Heere, dat het toch een heilwoord was dat vanavond klonk, over de grote toekomst van uw kerk, wanneer u ze vergaderen zult en wanneer ze bij u mogen zijn. Voor eeuwig bij u mogen zijn, bij hun God en Koning. Ja, dan is er reden om te danken. En dan zal er tot in alle eeuwigheid reden zijn om u, o Heere, te danken. De kronen aan uw voeten te leggen. Wilt u uw kinderen daar brengen, Heere? In die gestalte. In de beoefening van die hoop dat u uw belofte, die u in deze bedeling ook waarmaakt en ook vervult, maar eens volkomen vervullen zult. Dus ook veel te danken, Heere, voor het feit dat u ons voor rampen bewaard hebt. Dat u met ons wilde zijn in de afgelopen tijd. Dat u met ons volk wilde zijn, ondanks zorgen die er zijn. Dat u deze wereld nog bewaard hebt, ondanks het vele en verschrikkelijke dat er is. Mag ons danken gepaard gaan met bidden, Heere. Als we u bidden voor deze wereld, als we u bidden voor al degenen die u niet kennen, wie toekomst, wanneer het niet veranderen zal bijtijds, wie toekomst vanavond ook geschetst is, o God, laat ons toch niet verloren gaan, maar gedenk toch in de toorn aan ontferming en zie op ons neer in uw trouw en gunst. Voor het goede dat u geeft, ook in het brede van onze samenleving, in onze regering, in de vrede en de rust die nog in ons land aanwezig is. Voor dat alles mogen we u ootmoedig danken. Neem onze dank dan ook aan. En maar doe ons beseffen, Heere, dat het ons wel maakt tot mensen die veel aan u verplicht zijn, om u dan ook te dienen en te eren. Wij bidden om uw werk in het midden van onze samenleving. Gedenk ons nog, o Heere, en zie op ons neer. We danken u voor het feit dat in ons land de kerken er nog mogen zijn. Maar ach, er is zoveel verscheurdheid en er is zoveel verwarring en er is zoveel verbrokkeling. En er zal wellicht in de loop van dit jaar nog zoveel veranderen, zoveel ten aanzien waarvan we vrees en zorg hebben. O, gedenk uw kerk, Heere. Laat uw koninkrijk komen, maar laat het ook blijken. Dat uw woord nog voortgang mogen hebben en geef dat het vrucht ontvang mag. Heere, zo wacht het alles op u. Voor wat u ons in deze dienst schonk, danken we u. Maar wilt u het zelf op onze harten leggen? En wilt u geven, o God, dat we er niet aan voorbij gaan? En dat we het van ons afschudden en dat we het straks weer vergeten zijn? Kerf het in de wanden van ons hart onuitwisbaar. Opdat we u zoeken en u vinden. Ja, opdat we door u gevonden mogen worden. Verhoor ons, almachtig God, en schenk ons uw zegen. Naar de trouw van uw verbond. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 94, nu het achtste vers. Psalm 94, vers 8.